Goed, we gaan beginnen met de zevende studie over de Efezebrief. En ja, dat betekent, dat zeg ik er natuurlijk altijd bij, dat we alweer een aardig gedeelte achter de rug hebben. Twee hoofdstukken. En ik dacht, ja, wat... Hoe ga ik dat eens doen? Start ik gewoon in 3 vers 1 of geef ik toch even een terugblik? Maar een terugblik in de zin van het voorgaande even samenvatten, dat vind ik altijd nogal lastig, omdat er zoveel staat in die eerste twee hoofdstukken. Toen dacht ik, nou, wat Paulus hier wel doet, is ter wille van dit is het, 3 vers 1... Ik denk, ja, dan moeten we toch even die vorige versen toch maar even doorlezen in ieder geval. Dus dat ga ik dan doen. Dan lezen we de versen van het tweede deel van hoofdstuk 2. Dus dat is eigenlijk het hele gedeelte waarover we de afgelopen twee keren het hebben gehad. En ja, daar zijn we toen tamelijk uitgebreid op ingegaan natuurlijk in twee studies. En nu lees ik het toch maar gewoon even door. Wat natuurlijk voor degenen die er toen niet bij waren wellicht wat vragen oproept. Maar dan zeg ik van ja, er zijn gelukkig opnames van. Dus mocht je daar vragen over hebben, bekijk of luister die eens. Maar het is wel even nodig om als we in 3 vers 1 de draad op gaan pakken, dat we wel even het voorgaande gedeelte gelezen hebben. Dus daar komt hij. Vorige keer zeg ik, maar dat moet eigenlijk vorige keren zijn, want de laatste keer dat we hier waren heb ik geloof ik vers 18 tot 22 besproken of zo, of 19 tot 22. En ik start hier even in vers 11. Herinner je daarom dat jullie, de natiën in het vlees, die vooruit genoemd worden door de zogenoemde besnijdenis, die aan het vlees met handen geschiet, dat jullie in die tijd, in die periode, los van Christus waren, vervreemd van het burgerrecht van Israël en gasten van de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijn jullie, die eens veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die de beiden moet dat zijn volgens mij, die de beiden één maakt en de middenmuur van de stenen omheining afbreekt, de vijandschap in zijn vlees. En die stenen omheining, laat ik dat dan in ieder geval nog even zeggen en in herinnering brengen, is de muur op het tempelcomplex. Waar dat tempelcomplex, daar was een Court of the Gentiles, staat hier in het Engels, maar dat is een, hoe zeg je dat, de voorhof, de hof van de natiën. En die mochten dus alleen hier komen en die mochten niet, dit is dan die muur toch? Ja, dit is dan die muur. Ja, want het pijltje staat verkeerd, want die staat tot hier. Maar achter deze muur mochten de natiën dus niet komen. Dus dat was verboden op straffen des doods. Dus dit is de stenen omheining die scheiding brengt. Of de middenmuur van de stenen omheining, of hoe dat dan ook genoemd wordt. En wat Paulus in deze verse naar voren brengt, is dat, is natuurlijk typologie en beeldspraak, symboliek enzovoort. Maar is dat Christus in zijn vlees die muur weggebroken heeft. En dat Jood en Heiden nu één zijn. En dat betekent niet alleen iets voor de Heiden, hè, voor de natiën, maar ook voor de Jood. Want dat heb ik vorige keer laten zien ook aan de hand van de Hebreeënbrief. Dat wij met de hoge priester, met een hoofdletter, in kunnen gaan tot in het binnenste heiligdom. We kunnen gewoon hem achterna lopen tot de troon der genade, wat een uitbeelding is van het verzoendeksel op de ark van het verbond. Dus, want daar mocht ook de Jood niet komen. Hè? Hier staat holy place, het heiligdom. Daar mocht alleen in het heilige mocht alleen de priesters komen. Elke dag deden zij daar dienst. En in het heilige der heiligen mocht alleen één keer per jaar de hoge priester komen. En wat Paulus bekend maakt is dat, dat alle muren weg zijn. En dat wij, maar niet alleen wij als natiën, maar ook de Jood, die, dat verschil valt gewoon ook weg. Dat wij kunnen ingaan tot in het binnensheiligdom. Ja, en wij, ja, dat is ook wat hij in deze brief al naar voren bracht. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. En dat heilige der heiligen is een beeld van de hemel. Nou, dat heb ik echt heel kort samengevat wat ik vorige keer wat uitgebreider naar voren heb gebracht. En wie erbij waren, die heb ik hopelijk weer opgefrist. En wie nu vragen heeft, nou, die heb ik dus verwezen naar, naar de opnames van de vorige keer. Maar dat is in het kort gezegd wat Paulus hier naar voren brengt. En hij doet de wet van de voorschriften, die uit officiële besluiten bestaat, teniet. Opdat hij in zichzelf, terwijl hij vrede maakt, de twee tot één nieuwe mens zou scheppen. En de beide in één lichaam wederzijds zou verzoenen met God door het kruis, waarin hij de vijandschap doodt. Dus die vijandschap tussen, tussen Jood en Heiden, die is weg, die is dood. Maar ook de wet van voorschriften en in officiële besluiten is allemaal weggedaan. En alles wat verschil bracht, vijandschap, vleeselijke onderscheidingen, het is allemaal beëindigd. En want de Jood was degene die besneden was en de Heiden dat waren die onbesneden. Nou, die verschillen, die zijn allemaal weg in het lichaam van Christus, bestaan die verschillen niet. Er is een geestelijke eenheid tot stand gebracht en die heet de nieuwe mens. Dat gaan we nu lezen. En komende evangeliseert hij vrede aan jullie die ver weg waren en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij, de beiden, in één geest de toegang tot de Vader. Dus dan zijn jullie geen gasten en bijwoners meer, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Die opgebouwd worden op het fundament van de afgevaardigden, van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus de sluitsteen in de uiterste hoek is. In wie het gehele gebouw groeit en onderling samen verbonden wordt tot een heilige tempel in de Heer, in wie ook jullie samengebouwd worden tot een woonplaats van God in de geest. Dus wat Paulus zegt, er was die tempel met al die onderscheidingen, nu hebben wij in beeld hebben wij toegang tot in die heiligdommen. En sterker nog, wij zijn die tempel zelf. Want God bouwt zich nu een huis en dat is de Ecclesia. Dat is wat hij naar voren brengt. En Christus Jezus is degene die dat hele bouwwerk onderling samen verbindt en ook doet groeien. Ja. Nou, dat was vers 22. Dus nu doe ik klik en dan ben ik in 3 vers 1. Want dat is het volgende vers. En dan zegt Paulus dus, terwille van dit is het, ten gunste van dit, hierdoor, dat ik, Paulus, voor jullie, de natiën, de gevangenen van Christus Jezus ben. Dus we hebben die vorige verse gelezen. En er staat, en Paulus zegt hier, terwille van dit is het dat ik een gevangene ben, voor jullie natiën. En Paulus was dus een gevangene, omdat hij verkondigde dat Israël niet meer Gods uitverkoren volk was. God had ooit een plan met het volk Israël, dat was zijn uitverkoren volk. Hij ging zijn weg met dat volk. En zelfs toen Jezus hier op aarde liep, zei hij van ja, maar toen een heidense vrouw een beroep op hem deed. Ja, maar ik ben niet gezonden tot, ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. En dan zegt die vrouw van ja, maar de hondjes die eten ook van de kruimeltjes die van de tafel vallen. En dan erkent hij haar geloof. Maar zijn zending, zijn afvaardiging was voor Israël, voor het huis van Israël. En Paulus is de apostel van de natie. Hij werd gezonden tot de natie zonder onderscheid. En omdat hij dat verkondigde, dat was hij een gevangene. Omdat hij verkondigde dat Israël niet meer Gods uitverkoren volk was, maar dat redding naar de natie ging zonder onderscheid. Oftewel, God, zo staat het in Handeling 15 is het geloof ik, God verzamelt zich een volk uit de natie zonder naam. Uit de natie voor zijn naam. En daar zijn zelfs Israëlieten bij. Maar die zijn, dat doet er niet toe dat ze Israëlieten zijn. Of Joden, of hoe je het ook wil noemen. Het maakt niet uit of je een Nederlander bent, een Duitser, een Amerikaan of een Jood. Of een, weet ik veel, een Arabier, noem het maar op. God verzamelt zich een volk, wat eigenlijk geen echt volk is in de letterlijke zin van het, volk, van het woord. Maar hij verzamelt zich een volk uit alle naties voor zijn naam. En daarin vallen al die verschillen weg. En die twee, dus die twee worden één. En die nieuwe mensheid, die, daarvan is het niet zo dat de natie worden ingelijfd bij Israël. Nee, het is een hele nieuwe mensheid. Dus dat is helemaal nieuw. Gloedje nieuw, mensheid 2.0 zeg maar. En daarvoor zat Paulus gevangen. Omdat hij dat verkondigde. Want Paulus zat gevangen vanwege de Joden. En ik heb al een paar keer, volgens mij, in ieder geval 1 of 2 keer... gesproken over het feit dat Paulus in Handelingen ervan wordt beschuldigd dat hij een heiden in die tempel had gebracht. Trofimus. En ik dacht, ik zat het weer voor mezelf op te schrijven. Ik denk, ja, ik kan het beter gewoon eens opzoeken en het laten zien. Want in Handelingen 21... het zijn maar een paar versen. Toen de, nou ja, ik ga even voorbij aan het verband. Toen de 7 dagen op het punt stonden afgesloten te worden, sloegen de Joden uit de provincie Azië hem gade, dus Joden, in de gewijde plaats. Geen flauw idee waarom dit niet gewoon vertaald wordt met tempel. Een tempel is een gewijde plaats, dus dat zal het wel zijn. Maar de MBG heeft hier gewoon de tempel. En dat blijkt ook wel uit het verband dat het om de tempel gaat. Dus ik lees gewoon even de tempel. Dat maakt het wat makkelijker. De Joden uit de provincie Azië sloegen hem gade in de tempel. En zij brachten de gehele verzamelde mensenmassa in verwarring. Ze sloegen de handen op hem. En zij schreeuwen, mannen Israëlieten. Hoor je het? Joden, Israëlieten, mannen Israëlieten, help. Dit is de mens die tegen het volk Israël, het Joodse volk, de wet en deze heilige plaats, de tempel dus, overal allen onderwijst. En nu heeft hij ook nog Grieken naar binnen geleid. Tot in de tempel, tot in de gewijde plaats. En hij heeft deze heilige plaats ontwijd. Want ze hadden tevoren Trofimus, de Efeziër, samen met hem in de stad gezien. En zij veronderstelden dat Paulus hem de tempel had binnengeleid. Dat veronderstelden zij, maar dat was dus niet zo. Ja, er gingen al van allerlei roddels en veronderstellingen over Paulus de ronde. In hetzelfde hoofdstuk lees je dat zij Paulus ervan beschuldigde dat hij leerde dat Joden zich niet meer moesten besnijden. Maar dat leerde Paulus niet. Paulus zei alleen maar dat dat niet hoefde. Maar hij zei niet van ja, dat mag of dat moet niet meer. Als je dat wil doen, ga je gang. Hè? Paulus predikte juist vrijheid. Alle dingen zijn geoorloofd. Dus zelfs je laten besnijden is geoorloofd. Maar deze Trofimus was dus een Griek in Efeziër. En zij beschuldigde Paulus ervan dat Paulus hem de tempel in had gebracht. Dus Paulus zou hem hier achter die muur gebracht hebben. En dat, ja, dat heb ik vorige keer zelfs laten zien. Dat was op straffe des doods was dat verboden voor een heiden om daar te komen. En als Paulus daar aanzet toe zou gegeven hebben, ja, dan was hij ook de dood schuldig. Maar Paulus had dat niet letterlijk gedaan. Maar wat hij in het voorgaande natuurlijk naar voren brengt, is dat in geest hij dit wel heeft bekendgemaakt. De boodschap die Paulus bekend maakte, we hebben die verse net gelezen, is dat die stenen muur, de vijandschap in zijn vlees, is weggedaan, weggebroken. En dat daardoor die twee, Jood en Heiden, ja, die kunnen overal vrij gaan en staan waar ze willen. Dus in geest had Paulus wel degelijk die Trofimus binnengebracht in de gewijde plaats, in de tempel. Maar ja, dat is symboliek. Maar letterlijk had hij dat dus niet gedaan. Nou, dit is Handelingen 21. Als je die hoofdstukken doorbladert, en dan hoef je denk ik alleen de koppen te lezen van die erboven staan in je Bijbel. Dan zie je dat in de hoofdstukken tussen zo'n beetje 21 en 25. Daar is het continu een clash tussen de Joden en Paulus. Om deze boodschap die Paulus bekend maakte, openbaarde. En telkens is het een clash tussen Paulus en de Joden. En Paulus moet zich verantwoorden voor, volgens mij is het Festus en Agrippa. Allemaal koning en stadhouders. Dat God hem ook voor zegt, hè, dat dat moest gebeuren. En uiteindelijk lees je dan in Handelingen 25. Ga ik ook maar even naartoe, ben nu toch bezig. Dit is Festus. Maar Festus, die bij de Joden in de gunst wil komen. Paulus was een gevangen, hè, door de Joden. En hij was nu bij Festus. En die Festus die wilde graag bij Joden in de gunst komen. Ook dat lezen we wel vaker in de schrift. Hè, dat Pilatus was ook eigenlijk gewoon bang voor de Joden. En liet daarom Jezus niet los. Maar Festus, die bij de Joden in de gunst wil komen, antwoordde en zei tegen Paulus: wil jij naar Jeruzalem opgaan om daarover deze dingen voor mij geoordeeld te worden? Paulus zei: ik sta voor het podium van de keizer, daar moet ik geoordeeld worden. Ik doe de Joden geen enkel onrecht, zoals jij ook heel ideaal, heel goed beseft. Indien ik dan onrecht doe en iets heb gehandeld dat de dood waardig is, dan weiger ik niet te sterven. Als ik schuldig ben, ben ik schuldig, zegt Paulus. Dan hang je me maar op, of weet ik veel hoe dat toen. Dan dood je me maar. Dan ben ik inderdaad de dood schuldig. Maar indien er niets waar is waarvan deze mij beschuldigen, dan kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen geven. Ik beroep me op de keizer. En dan zegt Vestiger: oké, hij heeft zich beroep op de keizer, naar de keizer zal die gaan. En dit is de reden dat Paulus gevangen was vanwege de Joden, vanwege zijn boodschap wat hij naar voren brengt in Efeze 2. En ter wille van dit is hij een gevangene van Christus Jezus. En gaat hij naar Rome en beroept zich op de keizer en gaat naar Rome. En dan lees je dus in de komende hoofdstukken 26, 27 met die schipbreuk, 28 op dat andere schip. En uiteindelijk, Handelingen 28 is het laatste hoofdstuk. Komt Paulus in Rome. Wat gebeurt daar? Dan komen de voornaamste van de Joden, die komen naar Paulus toe. En Paulus zegt van ja, die verkondigt hun het koninkrijk. En wat redding dus naar de natie gaat. En hij zegt: let op jullie dat jullie niet overkomt wat Jesaja al gezegd heeft. Dat jullie ogen zullen, dat jullie zouden zien, maar het niet verstaan, en zouden horen, maar het niet begrijpen. Zie dan, laat ik daar dan deze handelingen episode mee afsluiten, en dan weer naar Efeze gaan. Laat het dan aan jullie bekend zijn dat deze redding van God tot de natie werd afgevaardigd, werd gezonden, en zij zullen horen. En dan in het slot van Handelingen is Paulus gevangen. En lees je in de laatste verse van Handelingen 28, daar sluit het boek mee af, Paulus in zijn eigen woning, gevangenen. En iedereen kwam tot Paulus en hij verkondigde hen het koninkrijk. Dus Paulus was gevangenen, maar toch vrij om te vertellen wat hij wilde en moest bekendmaken. En dat, dat ik Paulus voor jullie, de natie, de gevangenen van Christus Jezus ben. Dat zegt hij hier. En dat is de weg die jij is gegaan. En zoals je dat, dat heb ik dan even in vogelvlucht gedaan, zoals je dat in Handelingen leest. En vanuit die positie schrijft hij deze brief. En hij zegt, dat is mooi, hij heeft zich weliswaar op de keizer beroepen, maar hij wist dat hij voor koning, stadhouders en zelfs voor de keizer gesteld moest worden. Maar hij is, hier zegt hij, de gevangene van Christus Jezus. Niet vanwege de Joden, niet vanwege de Romeinen, Maar ter wille van dit is het. Ter wille van zijn boodschap. Dus ten gunste van de boodschap die hij moest brengen, is hij de gevangene van Christus Jezus. Paulus wist, dit is Gods plan. Er gaat niks verkeerd. Ik ben gevangene. Ja, ik ben weliswaar gevangen. Maar wel van Christus Jezus. En nou, dat brengt hij hier naar voren. En dan zegt hij, aangezien jullie zeker horen van het beheer van de genade van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Nu moet ik nog eerst iets zeggen voordat ik dit vers ga bespreken. Want als je vanuit 3 vers 1 doorleest, ter wille van dit is het dat ik, Paulus, voor jullie de natie, de gevangene van Christus Jezus ben. En je leest door in 4 vers 1. Als gevangen in de Heer roep ik jullie dan op te wandelen, waardig van de roeping waarmee jullie geroepen werden. Dan mis je, in theorie, zou je zeggen, niks. Het gaat hier gewoon weer verder. Je mist wel wat, maar als jullie de Efezebrief niet zo goed hadden gekend en ik had hier doorgelezen, dan had je gedacht, nou, dan heb je gewoon een goed lopende zin. Wat Paulus hier doet, is, hij gaat hier in een tussenzin, een parenthese met een mooi woord, gaat hij hier bekendmaken wat zijn boodschap is. En het is een soort onderbreking, dit hele hoofdstuk vanaf 3 vers 2 is een onderbreking in het betoog van Paulus. En een soort parenthese, en parenthese betekent zoiets als iets wat ertussen geplaatst is. Dus het is een tussengevoegd gedeelte, een onderbreking, een pauze zou je kunnen zeggen, hè, waar de naam Paulus ook vandaan komt. En wat Paulus hier doet, Paulus is degene die de boodschap, het evangelie van de genade Gods bekend maakte, wat actueel is, wat leidend is in deze periode waarin wij leven, de periode van de verborgenheid, zeg maar grof gezegd tussen de eerste en tweede komst van Christus. En dat is een tussengeschoven periode die hiervoor verborgen was, onbekend, niet bekend gemaakt. En die boodschap mocht Paulus bekend maken en als een stilist zet hij het hier niet alleen uiteen, maar geeft hij het ook stilistisch weer in een hele lange parenthese, een tussenzin, een tussenvoegsel. Dus ja, dat is natuurlijk geweldig hoe Paulus dat doet. Ik ga jullie straks nog een voorbeeld laten zien waar Paulus dat ook doet. Maar als ik had het op één dia kunnen zetten en dan vanaf dit vers haakje openen. En dan aan het eind van het hoofdstuk haakje sluiten en dan in 4 vers 1 verder. Dan heb je een hele lange tussenzin, een tussenvoegsel. Nou, Paulus maakt het evangelie van de genade van God bekend, wat betrekking heeft op die tussengeschoven periode, op die verborgenheid. De periode tussen de eerste en tweede komst van Christus, of de periode waarin Israël als volk terzijde staat, zo zou je het ook kunnen zeggen, want God gaat na deze periode, na de wegrukking, om het even zo te zeggen, de draad weer oppakken met Israël. En dan gaat als het ware de klok weer lopen voor Israël. En in die tussentijd staat de klok voor Israël op pauze. Pauze, Paulus, onderbreking. Nou, dan zegt Paulus dus in zijn parenthese, aangezien jullie zeker horen van het beheer van de genade van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie. En een beheer, dat is dat heeft te maken met een huis, een huiswet. Wij zouden wellicht zeggen een huishouding. Bedeling, zeggen sommige vertalingen. Maar het zijn allemaal woorden die je toch een beetje toe moet lichten. Ik had er nog een paar opgeschreven. Huisbeheer, heb ik ergens gelezen. Studiebijbel, denk ik. Rentmeesterschap, bestel. In ieder geval, Paulus had het in het voorgaande gedeelte gehad over het huis wat God nu bouwt. De tempel, dat is de ecclesia, een ander beeld, het lichaam van Christus. Maar die wordt vergeleken met een tempel. Nou, de tijd, de periode, die tussengeschoven, die verborgenheid waarin God dat Het is een verborgen huis. Het is geen huis van stenen, maar van levende stenen, om het zo te zeggen. Maar de tijd, aan Paulus was dat beheer gegeven om dat bekend te maken van die huishouding. Van de tijd waarin God dat huis bouwt, die tempel. En de regels die voor dat huis gelden, om het zo te zeggen. Aangezien jullie, de MBG zegt zoiets als, gij hebt immers gehoord, en dat is natuurlijk ook het idee. Jullie hebben immers gehoord van het beheer van de genade van God, dat aan mij gegeven wordt voor jullie, natiën. Dus er is een huis, er is een Heer van dat huis, dat is natuurlijk de Heer Christus Jezus. En aan Paulus was het beheer van dat huis gegeven. Christus Jezus heeft Paulus aangesteld over dat huis. Dat is eigenlijk wat hij hier naar voren brengt. En hij maakt dus ook de huisregels. Dat denken wij al snel aan wetten natuurlijk, maar het gaat juist om genade. In dat huis, in dit huis van God, geldt het beheer, de bedeling, de huishouding van de genade van God. Dat aan mij gegeven wordt voor jullie. En wat Paulus bekend maakt, is dat, ik zei net al, dat tussen de eerste en tweede komst van Christus, of in de tijd dat Israël terzijde is gesteld, en voordat de draad met Israël weer opgepakt wordt. In het Oude Testament was wel bekendgemaakt dat de natiën gezegend zouden worden, maar via Israël, via een gelovig Israël. Dat zal in de toekomst ook gebeuren. Jezus Christus zal zijn koninkrijk vestigen, beginnend in Israël en vanuit Israël alle volkeren onderwerpen. Dan zullen de volkeren gezegend worden via een gelovig Israël. En dat was in het Oude Testament bekendgemaakt. Maar nu worden de natie niet gezegend via een herstel of geloof van Israël, maar juist door hun val en hun ongeloof. En dat is onbekend. En dat is wat Paulus hier bekend maakt, dat was verborgen. En ik zou naar Romeinen 11 kunnen gaan en zo, waar Paulus dat ook uitgebreid uit de doeken doet, maar dat doe ik niet. Paulus heeft het hier over de huishouding, het beheer van de genade van God, dat aan mij gegeven wordt voor jullie. En hij spreekt daar bijvoorbeeld ook over in Colossenzen 1. Die haal ik er wel even bij. De eerste zin, daar ga ik even aan voorbij wat dat precies betekent. Als we de tijd krijgen, dan zullen we wellicht de Colossensebrief ook nog eens bespreken. Maar ja, de tijd is kort, hè, weten we. Dus. Jens kijkt er ook naar uit. Nu verheug ik mij in mijn lijden voor jullie en vul ik plaatsvervangend in mijn vlees aan wat de tekorten zijn van de verdrukkingen van Christus. Christus voor zijn lichaam, dat is de uitgeroepen vergadering. En er staat in de grondtekst weer dat woord ecclesia. Dus ik houd even op ecclesia. God roept uit, maar dat wat hij bij elkaar roept, wat hij uitroept, dat roept hij ook bij elkaar. Zoals wij hier nu bij elkaar zijn. En ons stellen onder het hoofd. Christus voor zijn lichaam, dat is de ecclesia. Haar bediende, haar dienaar, wed ik. Naar het beheer, hetzelfde woord, huishouding van God. Dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Dus ook weer voor jullie natiën. En dan zegt hij, om het woord van God compleet te maken. Of wat andere vertalingen zeggen, te vervullen, staat de vertaling. Het woord Gods. Of, ja, dit is helemaal vrij vertaald, tot zijn volle recht te doen komen. Dit woord wordt vaak vertaald met compleet maken of tot volheid brengen, volmaken. Wat Paulus hier zegt, is dat hij het woord van God completeerde. Dat wat er nog aan ontbrak, bracht hij tot volheid. Hij maakte het compleet. En dat deed hij door wat verborgen was bekend te maken. En gelukkig heb je nog iets overgelaten voor me.
Ja, eigenlijk
waren alles bekend. Hij maakte dat wat er nog aan ontbrak, maakte hij bekend. En daardoor werd het compleet. Werd het, deze is bijna leeg, maar Paulus bracht het tot volheid. Dat wat er nog aan ontbrak, dat completeerde hij. En dat deed hij ook nog eens samen met Petrus en Lucas en Marcus. Deed hij dat letterlijk door de geschriften bij elkaar te brengen. Dat is een verhaal apart, maar nu noem ik het slechts. Dat Paulus met Petrus en Marcus en Lucas en wellicht nog wat anderen het woord van God compleet heeft gemaakt, geboekstaafd heeft en het bij elkaar heeft gebracht, zodat wij de 70 boeken van de schrift compleet hebben en dat het tot volheid is gebracht. Dat is ook letterlijk. Dus hier zit wel echt een dubbele bodem in wat hij hier naar voren brengt. Haar bediende, dus van de Ecclesia. Ik werd haar dienaar. Hij werd de dienaar van de Ecclesia. In overeenstemming met het beheer van God, wat aan mij gegeven wordt voor jullie, om het woord van God te completeren of compleet te maken. Het geheim. Zie je? Dus het geheim is datgene wat het woord van God compleet maakte. Dat ontbrak er nog aan. Dus Paulus maakte iets bekend dat voorheen onbekend was en verborgen. Het geheim dat aionen en generaties lang verhuld is geweest, of verborgen is geweest, zegt de MBG dan. En het heeft alles met verbergen te maken. En iets wat verborgen is, ik zeg het er altijd bij, is er wel. Maar als je niet weet waar je moet zoeken en hoe je het moet zoeken, dan kun je het niet vinden. Dat is wel een geheim en een verborgenheid betekent. In tegenstelling tot wat sommigen zeggen dat, voordat Paulus er iets over zei, dat je in de geschriften voor Paulus, en dan zegt men vaak ook nog de helft van de geschriften van Paulus, dat je daar niet in zou kunnen terugvinden. Nou, ik moet je zeggen, ik vind het bijna misschien wel op elke bladzijde van de schrift. Als je eenmaal weet wat die verborgenheid is, weet je waar je moet zoeken en dan vind je het ook. En ik kom straks nog wel wat uitgebreider op terug. Het geheim, de verborgenheid, dat aionen, wereldtijdperken en generaties lang verhuld of verborgen is geweest, bedekt, maar nu aan zijn heiligen openbaar gemaakt werd. Aan hen wil God bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is. Onder of in, letterlijk, in de natiën. Maar zodra, dat zeg ik er ook wel bij, dit is hetzelfde woord als in Christus, maar als er een meervoud achter staat, vertaalt men het meestal met onder. De heerlijkheid van dit geheim onder de natie, ook hier weer Christus in of onder jullie. De hoop van de heerlijkheid, de verwachting van heerlijkheid. Die verwachting van heerlijkheid is dat wij, kijk, dat geheim wat Paulus hier bekend maakt, en ook in Efeze, is Christus in jullie. Jullie zijn één met Christus, één met de Messias, want dat is het Hebreeuwse woord dan. Christus is Grieks. Jullie zijn één met de Messias. De natie zijn nu één met de Messias die ooit aan Israël beloofd is. En de natie worden niet gezegend via een gelovig Israël, maar de natie worden gezegend in Christus. Die ontvangen dezelfde zegeningen, niet als Israël, maar als Christus. Dat is het geheim dat Paulus bekend maakt. Christus in jullie of onder jullie, de verwachting van heerlijkheid. Ja, want alles, al die heerlijkheid die aan Christus beloofd is, daar delen wij in als zijn lichaam. Dat zegt hij hier in een paar korte zinnen. Nou, dat wellicht uitgebreider, zeg ik met een knipoog, te zijner tijd als we Colossense nog eens bespreken. Maar nu terug naar Efeze 3. Aangezien jullie zeker horen van de beheer van de genade van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Dat aan mij, hij gaat hier nu, daarom haal ik die woorden uit Colossense aan. Omdat je ze echt naast elkaar moet leggen. Dat aan mij door onthulling, elke keer komen ze uit hun geheime plaats daar. Uit de verborgenheid van de andere kasteelruimte. Boom. Dat aan mij door onthulling, ook hier weer, dit woord kennen we trouwens, hè? Apocalypsis, apocalyptische gebeurtenissen. Wij leven in apocalyptische tijden, heb ik ook wel eens gehoord. Maar de apocalyps, dat is ook gewoon de naam van het boek De Openbaring. Dus de openbaring, in het Engels revelation, unveiling van Jezus Christus. Nou, Paulus, Christus is nu verborgen en wat je in de openbaring leest, is hoe de openbaring van Jezus Christus, precies wat het, ja, wat je zou verwachten dat het betekent, betekent het ook. Hij wordt onthuld, hij is nu verborgen, aan het oog ontrokken, maar in de openbaring lees je de weg van de openbaring, hoe hij zichtbaar gaat worden en zich gaat openbaren in deze schepping. Dat aan mij, maar Paulus maakt hier een verborgenheid bekend, een apocalypsen. Kijk, hij gaat de bedekking ervan afnemen, want dat is wat het woord letterlijk betekent, vanaf plus bedekking. Ik noem altijd het voorbeeld van een standbeeld, hè? Dat wordt ook onthuld, daar ligt dan een deken overheen. Ik was een tijdje terug met iemand, die zette ik af bij een autogarage. Die ging haar auto ophalen. En dat was de moeder van mijn kinderen. Dus die gasten die waren erbij, Jens en Fem. En die zeiden van, ik denk dat hij daar staat. Maar dus, er lag dus ook een doek over die auto heen. Die was nog niet onthuld, zeg maar. Nou, maar als die bedekking ervan af wordt genomen, dan is het onthuld, dan is het geopenbaard. Nou, dat is wat Paulus hier ook doet. Hij gaat iets bekendmaken. En hij gaat de onthulling, de bedekking ervan afnemen. Dat aan mij door onthulling, het geheim, de MBG het geheimenis. De Statenvertaling noemt dat consequent de verborgenheid. Ik vind het allebei mooie woorden. Omdat als je ze naast elkaar legt, dan dekt het natuurlijk heel goed de lading. Mysterion is het in het Grieks. Ja, ook die opbouw van het woord is ook schitterend. Want het is opgebouwd uit de woorddelen dicht doen en bewaren. Dus hoezo was het er daarvoor niet? Het was er wel, maar het was dicht gedaan en bewaard. En Paulus was degene die dat doek, die bedekking eraf haalt. Dat is wat hij zegt. Maar ga mij nou niet vertellen dat je de Ecclesia, het lichaam van Christus, niet in het Oude Testament kon vinden. Dan heb je echt wel, dan heb je echt iets gemist. Het was er wel, maar het was dicht gedaan en bewaard. En pas nu Paulus het bekend maakt, ja, dan, Nu pas is het woord gecompleteerd en schijnt het volle licht erop. Dat aan mij door onthulling het geheim, de verborgenheid bekendgemaakt wordt, zoals ik tevoren daarvan in het kort schreef. Het was onbekend en verborgen, nu is het bekendgemaakt en onthuld. En hij schrijft daarover in het kort, zegt hij. En dat doet hij onder andere in Romeinen 16 en 1 Korinthe 2. Romeinen 16 zal ik straks nog laten zien, als ik daar naartoe kom. Maar ik moet natuurlijk ook een beetje op de tijd letten. Dat aan mij door onthulling het geheim, de verborgenheid bekendgemaakt wordt, zoals daarvoor in het kort schreef. Nou, Romeinen 16 onthoud die even. Hij had al eerder in het kort geschreven. In deze brief en in Colossense doet hij het uitgebreid. In Romeinen noemt hij het slechts. En ook nog eens helemaal aan het einde van de brief. Alsof hij daar zegt van ja, Ik heb jullie nou in wat is de Romeinen 15, 16 hoofdstukken van alles naar voren gebracht. Maar er is nog meer. En dat, daar zou hij later uitgebreid op terugkomen. En, daar, en dat, ja, onder andere de Efezebrief. In de Efezebrief doet hij dat. Daarna kunnen jullie bij het lezen mijn inzicht in het geheim van de Christus, staat er letterlijk, van de Christus verstaan. Het, naartoe welk jullie kunnen lezende verstaan het inzicht van mij. He, oftewel, hij zegt, eigenlijk zegt Paulus, al lezende kunnen jullie verstaan, begrijpen wat mijn inzicht in het geheim van de Christus is. Eigenlijk zegt hij dan, nou lees nou maar gewoon verder. Dan, dan wordt het vanzelf duidelijk wat, wat mijn inzicht dat ik heb gekregen in het geheim van de Christus is en wat ik hier bekend maak. Het is het geheim van de Christus. Dat is ook niet slechts. Dat is niet slechts een geheim dat Christus had en aan Paulus bekend maakt, zodat Paulus het door kon geven. Dat zou het kunnen betekenen, toch? Christus had een geheim. En hij dacht van, dat zeg ik het even heel menselijk wijze. En hij dacht van, nou, dat ga ik aan iemand bekendmaken. Dat is Paulus. En nu kan Paulus dat geheim doorvertellen. Dat zou een geheim van Christus kunnen zijn. Dat Paulus bekendmaakt. Maar het geheim van de Christus gaat veel dieper. Het geheim van de Christus betreft ook de Christus. Wat Paulus doet, wat Paulus bekend mocht maken, was niet slechts een geheim dat hij van Christus gehoord had, maar een geheim dat over Christus gaat. Dus in de term Christus, daar ligt een geheim verborgen. Nou ja, ik heb natuurlijk in deze studies al meerdere keren gezegd wat het geheim is. Maar Paulus zegt, lees maar verder, dan kun je mijn inzicht in dat geheim verstaan. Dus laten we dat dan gewoon doen. Hij zegt eerst nog even dat ten tijde van andere generaties niet wordt bekendgemaakt aan de zonen van de mensen. Zoals het nu werd onthuld. Ook hier weer, hè. Het is in andere generaties niet bekendgemaakt aan de zonen van de mensen, zoals het nu wordt onthuld. Dus nogmaals, dat betekent echt niet dat in al die eerdere generaties die er waren, waarin het woord van God ook geboekstaafd is, op schrift gesteld is, dat je het in die geschriften niet terug kunt vinden. Dat staat er niet. Het is ten tijde van andere generaties niet bekendgemaakt zoals het nu werd onthuld. Dus nogmaals, het was er wel, maar het was bedekt. Het is ten tijde van andere generaties geslachten, zeggen andere vertalingen, dat ten tijde van andere geslachten generaties niet bekend wordt gemaakt aan de mensenkinderen of zonen van de mensen. Niet punt, maar zoals het nu werd onthuld. Zoals nu de bedekking ervan af wordt genomen. Dus het lag er wel degelijk, maar het was bedekt. Aan zijn heilige afgevaardigde apostolos. Apostelen dus gewoon. Maar dat is Grieks, hè, apostelen. Dus afgevaardigd, Paulus is afgevaardigd door Christus Jezus, de opgewekte. Dat ten tijde van andere generaties niet bekendgemaakt wordt aan de zonen van de mensen zoals het nu werd onthuld, bedekking ervan af, geopenbaard aan zijn heilige afgevaardigde apostelen en profeten. En dat zijn geen twee verschillende dingen. Een profeet is iemand die namens God spreekt. Dus een apostel is ook een profeet. Dit geheim, ja, dat is een tussenvoeging van de geschriftenvertaling, dat staat er niet, dat is natuurlijk wel het idee, dit geheim, er staat gewoon, zoals het nu werd onthuld aan zijn heilige apostelen en profeten, dat in geest, dubbele punt, maar het gaat over het geheim, want dat is het onderwerp, de verborgenheid, maar dat in de geest, maar letterlijk gewoon in geest, dat in geest. Dus Paulus gaat hier een geestelijke waarheid bekendmaken. En dat is ook weer, dat laat ik dat er weer bij zeggen, in contrast met wat hij in het vorige hoofdstuk naar voren bracht. Hè, over die onderscheidingen die er waren in het vlees. Tussen Jood en Heiden. Maar hij zegt hier in geest, dus ook wat Paulus hier bekend maakt, is dus nieuw. En het is een groot contrast met, wat, met hoe het was. Want de natiën waren, dat lazen we in het vorige hoofdstuk, los van Christus of zonder Christus, zonder hoop en zonder God in de wereld. Vervreemd van de burgerschap Israël enzovoorts. We hebben het net gelezen. Dan zegt hij, maar nu in Christus Jezus, nou enzovoort, dat is iets heel nieuws. En in groot contrast met hoe het was in het vlees. En hij gaat hier bekend, hier gaat hij het geheim ook bekendmaken. Dit is wel eens wat toegevoegd, maar dat is natuurlijk wel het idee. Dat in geest. En hij gaat, hier gaat Paulus dingen bekendmaken. Hij onthult het. Hij gaat de bedekking ervan afnemen. En ja, laat ik toch eerst even naar dat Romeinen 16 gaan. Dat doe ik vrij kort. Ik lees het door. Ik heb daar een diaatje van. Maar wat Paulus hier doet in Romeinen 16, dit is eigenlijk een soort appendix aan de Romeinenbrief, zou je kunnen zeggen. Een aanhangsel van ja, ik heb nog wel meer te zeggen. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Aan hem die bij macht is jullie standvastig te maken. En dan haakje openen. Want Paulus doet hier precies hetzelfde als hij in Efeze 3 doet. In een tussenzin, alleen deze tussenzin is wat korter, dus ik kan het hier makkelijk op één dia laten zien. In een tussenzin vermeldt hij zijn boodschap, dat waartoe hij gezonden was als apostel van de natie. Het is eigenlijk een gebed aan hem die bij macht is jullie standvastig te maken. Tussenzin. En dan gaat hij aan het eind pas weer verder met wat ik hier grijs heb gemaakt. Maar in die tussenzin gaat hij vertellen wat zijn evangelie is, zijn goed bericht. Mijn evangelie noemt hij het zelfs, mijn goede bericht. In overeenstemming met mijn goed bericht en de proclamatie van Christus Jezus, dat goede bericht, dat evangelie, dat Christus Jezus bekend maakte via Paulus aan of onder de natie. In overeenstemming met de onthulling van het geheim dat in Ionische tijden verzwegen is. Ja, ik lees het nu gewoon op, want we hebben dit gezien in Efeze en in Colossense. Het zijn eigenlijk dezelfde woorden, ja, in ieder geval dezelfde termen. En er zitten wat kleine detailverschillen in, maar het is hetzelfde wat Paulus hier naar voren brengt. In overeenstemming met mijn evangelie en de proclamatie van Christus Jezus. Christus Jezus, in tegenstelling tot Jezus Christus. In overeenstemming met de onthulling van het geheim, dat in Ionische tijden verzwegen is, maar dat nu openbaar gemaakt wordt, onthuld wordt. En op uitdrukkelijk bevel van de Ionische God, door profetische geschriften aan alle naties bekendgemaakt wordt. Tot gehoorzaamheid van geloof. Niet tot gehoorzaamheid van werken, maar dit wordt bekendgemaakt opdat men dit zou geloven. Dat is wat kort gezegd staat. Aan hem, de enige wijze God, zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de eonen van de eonen. Amen. Zie hoe je in dat, vanaf hier, aan hem die bij macht is jullie standvastig te maken, aan hem, de enige wijze God, enzovoort. Dat is de hoofdzin, maar ook hier in een tussenzin, als een stylist, maar Paulus, zijn boodschap, die parenthese, maar ook wat zijn evangelie, wat in die periode tussen eerste en tweede komst van Christus maatgevend is, actueel, het beheer van de genade van God, wat hij bekend maakt, dat zet hij hier in een tussenzin, omdat het ook precies uitbeeldt dat wat het is. Een tussengevoegde, een tussengeschoven periode. En Paulus die onthult dat geheim, die neemt de bedekking eraf. Nou, en wat is nu... dat lukt nog wel, het volgende vers. Het geheim, de verborgenheid, dat in geest, de natium, zonder onderscheid. Of je nu, nou ja, ik heb een paar nationaliteiten genoemd. Het doet er niet toe waar je vandaan komt. Want dat zijn vleeselijke onderscheidingen. Het gaat hier over dat in geest, de natium, mede lotbezitters zijn. He, dus wat is nu het geheim? Nou, dat gaat Paulus hier bekend, maar dat de naties zonder onderscheid mede lotbezitters zijn. Samen lotbezitters. Hij noemt hier drie woorden. Mede lotbezitters, mede tot het lichaam behoren en mede deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Drie keer met sug, sum en sus en dat betekent allemaal samen. Dus... samen lotbezitters en de NBG noemt dat mede-erfgenamen. Wij zijn samen lotbezitters. Ja, en het geheim dat Paulus hier bekend maakt, wij zijn met elkaar, ook zoals we hier nu zitten, met elkaar, gezamenlijk, samen lotbezitters. Samen lotdeelhebbers, of hoe je dat ook wilt zeggen. Maar... in de eerste plaats is het niet met elkaar, maar het geheim dat Paulus juist bekend maakt is dat de naties samen lotbezitters zijn, samen tot het lichaam behoren en samen deelhebbers van de belofte zijn in Christus Jezus. Dus wij delen in het lotbezit, wat het ook wezen mag, van Christus Jezus. Dat is het geheim dat Paulus de natiën delen in het lotbezit van Christus Jezus. En dat is natuurlijk een in geest, het is een geestelijke waarheid. Het heeft niets met het vlees te maken, het is een geestelijke waarheid. Nou, ik zei al, de NBG zegt mede-erfgenamen. En dat is een, op zich kan die term wel, een lotbezit, ik ga het nu niet opzoeken, maar Lucas 20 vers 14 in een van die gelijkenissen. Laat ik het maar wel opzoeken, lijkt me toch wel handig. Kijk, een lotbezit kan een erfenis zijn. Dat wat jou door het lot toevalt, dat kan een erfenis zijn. Maar niet elk lotbezit is altijd een erfenis. Zijn jullie er nog? Nou, in Lucas... 20, dat is de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, geloof ik. Daar was er een heer van de wijngaard. En de heer van de wijngaard zei, die had een aantal knechten gezonden. En die werden door de wijngaardeniers, die heer van de wijngaard had de wijngaard in, hoe zeg je dat? In pacht of in beheer gegeven. Beheer, want dat is het woord natuurlijk ook in Efeze. In beheer gegeven aan wijngaardeniers. En die wijngaardeniers die zagen een knecht komen van die heer. En die dachten, nou die doden we. Want dan valt de wijngaard aan ons toe. En toen nog een knecht geloof ik. En die werd ook gedood. En toen zei de heer van de wijngaard, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Dit gaat natuurlijk over de heer die... het Joodse volk een beheer gaf en ze doden zijn profeten en uiteindelijk stuurde hij zijn zoon en dan staat er in die gelijkenis, ik zal mijn geliefde zoon zenden, ze zullen hem respecteren op gelijke wijze als mij. En de landbouwers die nemen hem waar, die zagen hem, ze redeneren met elkaar en ze zeggen, dit is de lotbezitter, laten we hem doden omdat het lotbezit van ons wordt. En hier gaat het dus wel over een erfenis, hè? Want als de ik zou eigenlijk die hele gelijkenis moeten bespreken, maar dat gaan we niet doen. Maar een lotbezitter is wij zijn samen lotbezitters van Christus. En een lotbezit is dat wat jou toevalt door het lot. Wat is ons lotbezit? Dat is dat wat hem toevalt, maar wat valt hem toe? Nou, daar hebben we het al over gehad in Efeze 1. Dat is een van die geestelijke zegeningen. Hij maakt aan ons het geheim van zijn wil bekend. In overeenstemming naar zijn welbehagen. Dat hij zich voornam in hem om in het beheer van de compleetmaking of de volheid van de bestemde tijden, om het al, tapanta, om het alles, het heelal, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in de Christus samen te vatten. Wat hier staat, ik heb dat toen uitgebreid naar voren gebracht, wat de MBG ook zegt, dus echt heel goed vertaald, dat God in het beheer, dat God in het beheer van de volheid van de tijden, of de compleetmaking van de tijden, het heelal, zowel wat in de hemelen als wat op aarde is, in Christus onder één hoofd gaat samenvatten of samenbrengen. Dus het heelal, hemel en aarde, wordt onder één hoofd samengebracht, samengevat. Ja, in de Christus, maar Paulus zegt, in hem, in wie wij ook, in hem, in wie ook wij, door die tevoren bestemd worden, door het lot te werpen, werden toebedeeld. Ja, dat is ook weer, kijk, dus één woord, maar moet je kijken hoe, wat dat woord, dat, dus wij werden door het lot in hem, door het lot ontvangen wij, zijn wij samen lotbezitters met hem. Dus wij ontvangen in hem ons lotsdeel. Wij delen in zijn lot. Dat wat hem toevalt, dat valt ons toe. Dat wordt ons als door het lot te werpen toebedeeld. En dat lot houdt natuurlijk in dat wij er zelf geen invloed op hebben. Dat het Gods plan en Gods doel is om het zo te doen. Maar het samenvatten van het heelal in de Christus, hemel en aarde, dat betekent dus dat God de natieën die nu deel hebben aan de Christus, dat die hetzelfde lot ontvangen als de Christus. En die worden door het lot in hem toebedeeld. Dat is wat een lotbezitter, een samenlotbezitter met Christus betekent. In Romeinen 8 zegt Paulus, de geest zelf getuigt samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Wij zijn kinderen van God en als indien kinderen, hè, als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook lotbezitters. Dan geeft God ons dus een lotsdeel. Dus lotbezitters van God en samen lotbezitters van Christus. Ook hier weer. Wij delen in hetzelfde lotsdeel, lotbezit, erfenis voor mijn part als Christus. En wat is dat wat Christus ontvangt? Nou, het heelal, hemel en aarde samenbrengen onder één hoofd. Hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam, wij delen in die positie. Dus alles wat aan Christus beloofd is, dat ontvangen wij met hem. En dat staat hier ook, maar dus de natieën zijn mede samen lotbezitters van Christus en mede tot het lichaam behoren. Dat is dus een heel lang woord hier. In het Grieks is het één woord. En dat is het is eigenlijk het woord samenlichaam. Wij zijn samen lichaam in Christus, staat hier. En men zegt wel, ik lees niet zoveel Griekse literatuur, maar men zegt wel dat dit woord in de Griekse literatuur nergens voorkomt. Dus dat Paulus het zelf geïnspireerd natuurlijk door de geest, bedacht heeft om dit onder woorden te kunnen brengen. Wij zijn samen lichaam, dat zijn we natuurlijk met elkaar, hè? Wij zijn leden van hetzelfde lichaam, maar wij zijn samen lichaam in Christus. Dus samen met hem. Dat is het geheim, de verborgenheid dat Paulus hier bekend maakt. Dus we zijn samen lotbezitters met Christus en samen lichaam met Christus. Dus niet ingelijfd in Israël, maar ingelijfd, om het zo te zeggen, in hem, in Christus. Dus de naties zijn samen lotbezitters en samen lichaam en mededeelhebbers. Dus samen deelhebbers van de belofte. Niet met Israël, maar in Christus Jezus. Dus wij delen in alle beloften die aan Christus Jezus gegeven zijn. Ja, dat is natuurlijk adembenemend. Ik zat daar van de week eens over na te denken. Ik heb er een paar opgeschreven, ik wilde ze opzoeken, maar ik zie dat ik een beetje door de tijd heen loop, dus ik ga ze niet allemaal opzoeken, dat kunnen jullie zelf ook. Maar als er bijvoorbeeld staat dat in Efeze 1, vers 22 en 23, maar ook in 1 Korinthe 15, vers 27, dat alle vijanden onder zijn voeten worden geplaatst, dan zijn wij die voeten. Wij zijn zijn lichaam. Alle vijanden worden onderschikt onder zijn voeten. Zegt en het geheim, de verborgenheid is dat dat wat aan hem onderschikt wordt, aan hem onderworpen wordt, niet alleen maar gaat over Christus Jezus, maar over Christus en zijn lichaam. Dat de laatste vijand, de dood, teniet wordt gedaan. Ja, alle vijanden worden onder zijn voeten geplaatst, onderschikt. Dus ook de dood als laatste vijand, 1 Korinthe 15 vers 26. Ja, daar spelen wij een rol in. Ja, kan je daar een, heb je daar een plaatje van, Gerard? Nee, dat heb ik niet. Daar zijn plaatjes van in hoe hij een volk rondom zich verzamelt. Er zijn plaatjes van in het Oude Testament. David hè, met zijn bende in Adullam, de Gideons bende. Er zijn zoveel plaatjes van. Alleen ja, ik denk als we het eenmaal aan den lijve gaan ondervinden, om het zo te zeggen, ja, dan dat, als je erover nadenkt, ja, dat is adembenemend toch? De hele schepping, wat ik net las uit Efeze 1, wordt onder één hoofd samengebracht. En in hem hebben jullie lotsdeel ontvangen. Dus daar de hele schepping wordt onder één hoofd, onder de Christus, samengevat, samengebracht. Daar zijn wij bij. Daar delen wij in. Of het dagje van Colossense 1 vers 20, dat God het al met zich gaat verzoenen door hem. Al die vijandschap gaat weggenomen worden. Hij gaat alles rechtzetten en alle vijandschap wegzetten. De grote witte troon waar alles rechtgezet gaat worden. Dat is niet alleen maar Jezus Christus die op die troon zit. Daar zijn wij bij. Want het laatste vers van 1 Thessalonicenzen 4 zegt dat wanneer wij hem tegemoet zullen zijn gegaan in de lucht, zullen wij alzo met, zo zullen wij altijd met de Heer wezen. We zullen vanaf dat moment altijd bij hem zijn. Waar hij is, zijn wij. Zijn positie is de onze. En dat is nu allemaal verborgen. En hij is nu miskend door de wereld. Maar straks komt alles aan het licht. Dan wordt het geopenbaard en onthuld. Hè? De openbaring van Jezus Christus. Ja, maar niet alleen maar hij, maar wij zijn daarbij. Wij zijn zijn lichaam, dus wij zullen altijd met hem zijn. En bij hem zijn en delen in zijn positie. Dat is het geheim dat Paulus bekijkt. Als alle levend worden gemaakt, ja, dan is dat door allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. In Korinthe 15 vers 22, ja, daar zijn we bij. Ja, hoe en wat, ja, dat daar ga je vanzelf verstotteren als je daarover hebt. Maar we zijn samen met hem gestorven, we zijn samen met hem begraven, we zijn samen met hem opgewekt, we zijn samen met hem gezet in de hemel. Dat is allemaal verborgen, dat zie je niet. Maar wij zullen samen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En alzo zullen wij dus altijd met de Heer zijn. Dat is wat Paulus... samen deelhebbers van de belofte, van alle beloften in Christus Jezus door het evangelie. Kijk, als ik nou echt heel simpel moet zeggen. Wat doet Paulus nou als hij dat geheim of die verborgenheid bekend maakt? Populair gezegd, hij herdefinieert het begrip Christus. Dat is wat hij doet. Hij zegt, Christus is niet een persoon. Christus is een heel gezelschap. Dus als je over Christus leest en de beloften die aan hem gedaan zijn, bijvoorbeeld in het Oude Testament, zoals in de psalmen waarin staat dat alles onder zijn voeten wordt gesteld, dan gaat het daar niet alleen over Jezus Christus, maar dan gaat het ook over die natiën, die gelovigen uit de natie die daar deel aan hebben, die in hem dat lotsdeel ontvangen. Die samen lotbezitter zijn met Christus, die samen lichaam zijn met Christus en samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dus hij geeft dat, ja, eigenlijk wat hij doet is dat begrip Christus of de Christus maakt hij compleet. Brengt hij tot volheid. En ik zou het niet zo, ik zou niet durven zeggen dat wij Christus compleet maken als Paulus dat zelf niet zou zeggen in de laatste vers van Efeze 1. Hij zegt dat zelf, dat de Ecclesia die zijn lichaam is, hem compleet maakt. Ik zoek het op ook, want anders... Hier staat het, hij onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd over alles. Over het al, over... Hier staat niet de panta, maar wel boven alles. Dus hij is het hoofd, boven alles. En hij geeft hem als hoofd over of boven alles aan de Ecclesia. Die zijn lichaam is, de compleetmaking van hem die alles in allen compleet maakt. Dus hij is niet compleet. Jezus Christus, Christus Jezus is niet compleet zonder zijn lichaam. En Paulus... Hij maakt het woord van God compleet. Dat bracht hij tot volheid. Maar de Ecclesia, ja, dat wat hij bekend maakte, die verborgenheid, is ook dat wat de Christus compleet maakt. Dus Paulus zegt, ja, dit begrip uit het Oude Testament of waar dan ook, Christus, ja, dat herdefinieer ik, dat mag ik bekendmaken. Dat is niet alleen maar Christus, dat is ook allen die bij hem horen. Die worden toegevoegd aan zijn lichaam. Ja, duidelijker kan ik het niet zeggen volgens mij. Maar dit is fantastisch. Dit is, ja, dit, wij hebben zo'n fantastische toekomst. Dat is ongekend. En ja, dit was geheim, dit was verborgen en dit bedenkt... Hoe meer ik erover lees en hoe meer ik erover nadenk, dit bedenkt ook geen mens. Dit is echt, echt goddelijk. En als je het weet, als je ogen daarvoor open zijn, dan zie je het ook. Dan vind je het ook in heel de schrift. Dat is het mooie ervan. En dat geeft ook die geschriften van het Oude Testament, ja, een geweldige inhoud. Al die... geschiedenissen, ja, en soms ook die dingen die heel duister en ook bloederig lijken, die veranderen. Daar schijnt een heel nieuw licht op. Ja, dat is fantastisch. Even kijken, nog door het goede bericht, hè, door het evangelie, mijn evangelie noemt Paulus dat in Romeinen 16. Nou ja, daar. En hier zegt hij ook weer, waarvan ik een bediende werd, een dienaar. Met dit vers sluit ik maar af. Waarvan ik een dienaar werd. Dus hij werd een dienaar van Christus Jezus en van het evangelie. Maar ook van de Ecclesia, zei hij al in Colossenzen 1. Hè, dat liet ik net zien. Waarvan ik een dienaar, een bediende werd. Naar het geschenk van de genade van God. dat aan mij gegeven wordt naar de inwerking van zijn macht. Ja, hier zegt Paulus ook, het is ja, wat ik bekend mag maken en dat het aan mij gegeven is, dat is allemaal genade. Het is in overeenstemming met dat wat aan mij gegeven wordt en het is naar de inwerking, energie, energeam. Hij werkt dat in en het is zijn kracht, zijn vermogen en het is allemaal zijn werk. Dus ja, Paulus werd een bediende, een dienaar, gegrepen door de overweldigd, zegt hij in een van de Timotheusbrieven, overweldigd door Gods genade. En hij werd een dienaar van de Ecclesia, maar natuurlijk ook van het evangelie van de genade van God. En dat was allemaal in overeenstemming met het geschenk van de genade van God. Nou, het lijkt me goed om het hierbij te laten. Misschien over dit vers valt nog wel meer te zeggen, maar laat ik dat volgende keer doen, want ik ben dik door mijn tijd heen, denk ik. Laat ik afsluiten met het gebed van Paulus in Romeinen 16. Want je kan het ook gewoon zo doen en dan maak je de tussenzin grijs. Dan staat hier dat gebed van Paulus in dit geweldige gedeelte. Aan hem die bij macht is jullie standvastig te maken, te bevestigen. Aan hem, de enige wijze God, zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. En die heerlijkheid, Christus wordt geopenbaard in heerlijkheid in de aionen van de aionen. Die twee aionen die na deze boze aion gekomen. Maar wat Paulus hier bekend maakt, in die tussenzin ook, en waar we het zojuist over hebben gehad in Efeze, is dat wij delen in die heerlijkheid. Wij zullen met Colossenzen 3 vers 4, 5. Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, daar kunnen we alleen maar voor danken. En voor prijzen. En dat doet Paulus hier. En nou ja, wij dus ook met deze woorden. Dus ik zeg met Paulus, amen.